Zo, goedemiddag allemaal. Ik ben dankbaar dat ik jullie allemaal groeten in die ene naam, de naam van onze Heer Jezus Christus. En ik ben dankbaar dat we weer met z'n allen bij elkaar zijn. Ik wil vanmorgen met jullie gaan lezen uit het Oude Testament, uit het boek van Jesaja, Jesaja 28. Het Oude Testament. We willen gaan lezen uit Jesaja 28. En dan gaan we beginnen te lezen vers 7. Ik hoor her en der nog wat geblader. Dat hoor ik altijd graag. Dat betekent dat het woord van God is meegenomen. En dat er meegelezen wordt. Jesaja 28. Bladzijde 1099 bij mij in de Bijbel. Ook deze hier, zwalken van wijn, dwalen rond door sterke drank. Priester en profeet, zwalken door sterke drank. Ze zijn opgeslokt door wijn. Ze dwalen rond door de sterke drank. Ze zwalken bij het uitleggen van het visioen. Ze struikelen tijdens hun gerechtelijke uitspraak. Ja, alle tafels zitten vol walgelijk braaksel. Geen plek is schoon. Wie kan hij dan de kennis bijbrengen? Wie kan hij dan het gehoorde doen begrijpen? Wie net van de moedermelk af zijn? Wie net van de borst zijn afgehaald? Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje en daar een beetje. Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal hij tot het volk spreken. Tegen wie hij zei, dit is de rust, geef de vermoeide rust. En dit is de verademing, maar ze wilden niet luisteren. Daarom zal voor hen het woord van de Heere zijn, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een beetje, daar een beetje, zodat zij als ze weggaan achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden. Daarom, hoor het woord van de Heere, u, spotters, u, heersers over dit volk, dat in Jeruzalem is, omdat u zegt, wij hebben een verbond gesloten met de dood en met het rijk van de dood zijn wij een verdrag aangegaan. Wanneer de alles wegspoelende geestel voorbij trekt, komt hij niet bij ons. Weg van de leugen hebben wij, want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt en in bedrog hebben wij ons verborgen. Daarom zo zegt de Heer de Heere, zie. Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten. Ik stel het recht tot meetlint en de gerechtigheid tot paslood. De hagel tot het toevluchtsoord van de leugen wegvaren. Het water zal de schuilplaats overspoelen. Dan zal uw verbond met de dood teniet gedaan worden. Uw verdrag met het rijk van de dood zal geen stand houden. Trek de alles wegspoelende geestel voorbij, dan zult u door hem afgeranseld worden. Zo dikwijls als hij voorbij trekt, zal hij u grijpen. Ja, ochtend na ochtend zal hij voorbij trekken, bij dag en bij nacht. En het zal gebeuren dat het begrijpen van het bericht slechts beroering teweeg zal brengen. Want het bed zal te kort zijn om zich erop uit te strekken en de deken te smal om zich erin te wikkelen. Want de Heere zal opstaan zoals op de berg Perazim. Hij zal woeden zoals in de dal van Gibeon. Om zijn werk te doen. Vreemd zal zijn werk zijn. En om zijn daad te verrichten. Ongewoon zal zijn daad zijn. Nu dan, spot niet. Anders zullen uw boeien nog strakker aangehaald worden. Want een vernietigend einde. En het is vastbesloten. Heb ik gehoord van de Heere. De Heere van de legermachten. Kom over heel het land. Tot zover. De tekst voor vanmorgen is Jesaja vanmiddag, sorry. Jesaja 28, vers 16. Daarom zo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag. Een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten. Het thema van deze morgen is de beproefde steen. We gaan vanmiddag met elkaar nadenken. We gaan met elkaar eigenlijk een soort van een bijbelstudie doen. En ik hoop daarom ook dat jullie papier en pen hebben meegenomen. Om die mooie teksten die we gaan ontdekken in het woord van God, om ze op te schrijven. Zodat je ook de mogelijkheid hebt om ze later nog na te lezen. Jesaja is voor vele mensen een moeilijk boek. Een moeilijk boek om te begrijpen. Want de profetieën staan ze door elkaar in. En dan een negatieve profetie. En dan een positieve profetie. En vaak begrijpt men het verband niet. In de eerste 6 versen van hoofdstuk 28 profeteert Jesaja tegen Efraïm. En Efraïm wordt bedoeld het 10-stammenrijk. Wat wordt mee bedoeld? Want Efraïm was een van de allergrootste stammen in het 10-stammenrijk. Dus daarom wordt het 10-stammenrijk ook vaak aangesproken met Efraïm. Zoals de stam van Juda. Hè, zoals het 2-stammenrijk wordt aangesproken met Juda. Want Juda was het grootste stammenrijk. En Benjamin was een stuk kleiner. Maar het 10-stammenrijk wordt vaak in de schrift aangesproken bij de profeten met Efraïm. Dus als je dat leest in de schrift, dan Efraïm, dan moet je denken aan dat 10-stammenrijk. En Efraïm was een zoon van Jozef. In bijzonder profiteerde hij tegen Samaria. Want het 10-stammenrijk, en in Samaria stond de hoofdstad, het 10-stammenrijk, dat had een verbond gesloten met Assyrië. Het grote rijk van Assyrië. Wat nu het huidige Syrië is, Turkije, noorden van Iran, stukken van Irak. Maar dan in vers 7, daar zijn we begonnen te lezen, begint hij te profeteren tegen de stam van Juda. Want de stam van Juda had een verbond gesloten met Egypte. Vers 15. Het had een verbond gesloten met het dodenrijk, met het rijk van de doden. En we weten uit andere gedeeltes dat ze een verbond hadden gesloten met Egypte. En wat lezen we? Dat de leidslieden hier, de priesters, de profeten, de leiders van het volk, de rechters, wat deden ze? Ze waren vaak dronken. Er waren allemaal feesten en uitspattingen. Ze logen en bedrogen en ze spotten met de God. En Jesaja profiteerde tegen deze leidslieden, tegen deze leiders van het volk. En Jesaja laat ons zien, want hij was een profeet van de Heere, hoe God naar de leiders keek. Het waren misschien geweldige mannen. Ze hadden misschien mooie kleding aan. Ze waren misschien goed afgestudeerd. En ze hadden misschien hele goede opleidingen gevolgd. Maar Jesaja laat gewoon heel eenvoudig zien. Kijk, God zie jullie zo. Als dronkaards, als feesters, als spotters, als leugenaars. God niet laat ons het hemels, vanuit hemels perspectief zien. Hoe het eruit ziet. En dan in deze profetie, en dan in deze verwoording, dan staat daar zo'n juweelstuk van een tekst. En dan vraag je jezelf af, waarom staat die tekst ertussen? Waarom laat God dat nou ertussen al die woorden optekenen? Dan staat er, de Heere, Heere, zie, ik leg in Sion een steen te grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft zal zich niet weghaasten. Een woord van hoop. In deze troosteloze profetie. In deze profetie van oordeel. Een woord van hoop. Want wat gaat Jesaja doen? Hij gaat profiteren over een steen. En het is niet zomaar een steen. Het is een hele bijzondere steen. Wat is een beproefde steen? En het is niet enkel alleen een beproefde steen, maar het wordt ook al kostbare steen genoemd. Dat betekent dat het een steen is van zeer hoge waarde. Heel veel geld waard is die steen. En ik denk als we zo meteen verder in de preek komen dat hij erachter is dat goud en zilver niet kunnen uitdrukken hoe kostbaar deze steen is. Woorden kunnen niet uitdrukken hoe kostbaar deze steen is. Getallen kunnen niet uitdrukken hoe geweldig kostbaar deze steen is. Het is een kostbare steen. En de vorm wordt ons ook bekend gemaakt. Het is geen kubus, het is een hoeksteen. Het heeft een hoek. Dus het is een hele sterke steen. En wat nog mooier is, de Heere zelf, de Yahweh, vindt deze steen kostbaar. Die vindt deze steen waardevol. Want wat heeft God gedaan? Hij heeft deze steen gepakt. Hij heeft deze steen in zijn handen genomen. En heeft deze steen op een hele bijzondere plek neergelegd. Niet in Amsterdam. Niet in Berlijn. Maar heeft die steen neergelegd in Sion. Hij heeft deze steen neergelegd in Jeruzalem. Want Sion betekent Jeruzalem. En deze steen is een eerste steen, is een eersteling. Deze beproefde steen, deze kostbare hoeksteen, is een eerste steen. Er stond nog helemaal niks. En toen is deze steen door God zelf daar neergezet. De schrift zegt ten grondslag gelegd. Dus het is een eerste steen. Het is een beginsteen. Het is een beginpunt. Dus een onmisbare steen. Onmisbaar. Als die steen daar niet werd neergelegd, was de rest ook niet functioneel. En God zelf heeft deze eerste steen gelegd. En wat staat er? Hij heeft een vast gegrondvest. Hij heeft hem, de steen, vast gegrondvest. Dus dat betekent dat die steen daar stevig legt. Het is geen wankelsteentje. Het is ook geen wankele grote steen. Nee, het is een steen die vast en stevig legt. En die steen, die ligt op de juiste plek. En zonder die steen kan er niet gebouwd worden. Dus die steen moet daar liggen, want anders kan dat Sion, het Jeruzalem, niet gebouwd worden. Dus u begrijpt wel dat Jesaja niet profeteert over het huidige Jeruzalem. U begrijpt natuurlijk wel, want het huidige Jeruzalem bestond toen al. Daar stonden al huizen en paleizen. En misschien al universiteiten op hun wijze. Dat was al een stad. Er woonden al honderdduizenden mensen. De eerste steen lag daar al ten tijde van koning Melchizedek. Ten tijde van Abraham, de priester. Want die was koning over de stad Salem. Het huidige Jeruzalem. Salem betekent vrede. En natuurlijk moeten we realiseren dat dit woord als eerste geprofiteerd is tegen het Joodse volk. Dus wij gaan hier niet aan vervangingstheologie doen. Wij gaan niet Israël vervangen voor onszelf. Dat houden we zeker vast in heel deze Bijbelstudie. Maar het mooie is dat het huidige Jeruzalem wel deel krijgt van deze steen. Want het is geestelijk. Maar dat brengt ons bij de volgende vraag. Maar wie is die steen dan? Wat is die steen dan? Wie is die beproefde steen? Wie is die kostbare steen? Wie is die hoeksteen? En dan zegt Handelingen 4, vers 11 ons het volgende. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. Lieve broeders en zusters, deze steen waar in Jesaja 28 over geprofiteerd is, is de Messias. Dat is Jezus, Christus, de Zoon van God, degene die beloofd was. Hij is de steen. We hebben het hier over Jezus. In deze negatieve of in deze misère van profetie. De steen van hoop. De tekst van hoop. Het woord van hoop is de Heer Jezus zelf. Jezus is deze bijzondere hoeksteen. Die de Vader heeft uitverkoren. Om de eerste te zijn. Om het fundament te zijn. Om de onmisbare hoeksteen te zijn. Van het nieuwe, heilige, geestelijke. Van die grote, geestelijke, heilige, nieuwe stad Sion. Het nieuwe Jeruzalem. Ja, het geestelijke huis van God. Het nieuwe Jeruzalem is het geestelijke huis van God. Dat kunnen we onder andere teruglezen in Openbaringen 3, vers 12. Maar denk ook aan Openbaringen 21, vers 2 en vers 10. En op vele plekken in het Nieuwe Testament is geschreven over deze steen. Efeze 2, vers 19, begin ik met lezen. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, zegt hij tegen ons, gelovigen uit de heidenen, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, en daar komt hij, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het gehele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Dus de woning van God, van de woning van God, daar is Jezus de hoeksteen van. En de apostelen en de profeten zijn vanuit de hoeksteen, heeft God ze gebouwd. Die hebben het fundament gelegd. Jezus is de draagsteen. Misschien een mooie andere naam. Jezus de draagsteen. En de apostelen en de profeten leunen op die draagsteen. En ik zelf geloof ik dat die apostelen, de apostelen zijn de discipelen van de Heer Jezus, inclusief Paulus natuurlijk, en de profeten van de Nieuwtestamentische profeten. De apostelen en de profeten leunen op deze draagsteen en die vormen het fundament voor de geestelijke woning van God. En weet je wat het wonder is? En wij zijn mede gebouwd op dat fundament. Mooi hè? Dus als je op dat fundament gebouwd bent, dan ben je ingebouwd in de woning van God. Begrijpt u nu waarom God zelf die steen heeft neergelegd in Sion? Begrijpt u nu waarom God dat gedaan heeft? Dat hij die steen in Sion gelegd heeft, het nieuwe, het geestelijke Jeruzalem. Begrijpt u ook waarom hij het niet heeft overgelaten aan de bouwers zelf? Want wat zouden die bouwers ermee doen? Die zouden de steen verworpen hebben. En daarom heeft God zelf zorg gedragen over die steen en heeft hij hem zelf daar in Sion neergelegd, in het geestelijke Sion. Maar dan komen we bij de volgende vraag. Waarom kon Jezus de kostbare hoeksteen genoemd worden? Waarom? Weet je hoe dat kon? Omdat Jezus beproefd is geworden. Jezus heeft de toets doorstaan. Jezus bleek na een zware, intensieve beproevingsperiode geschikt om de draagsteen te zijn van het nieuwe Jeruzalem. Van de woning van God. En dat brengt ons tot één woordje. We gaan nadenken over het woord beproefd. We hebben net de inleiding gehad. Maar nu gaan we nadenken over het woord beproefd. Hoe beproeft God? We weten hoe goud en zilver beproefd wordt. Goud en zilver, als dat beproefd wordt, dan wordt dat in het vuur gedaan. En dan wordt het vuur zo hard, zo sterk opgestookt, dat het goud en het zilver vloeibaar wordt. Laat het bij het goud houden. Het goud wordt dan vloeibaar. En het vuil, dus niet het edelmetaal, maar het vuil, dat wordt dan, dat komt dan als een soort droesem bovenop dat goud drijven. En elke keer haalt de goudsmid haalt hij dat vuil eraf. Totdat hij zijn evenbeeld helder ziet in dat vloeibare goud. Zo heftig wordt het goud beproefd. Maar doet God dat op dezelfde wijze? Weet je hoe God het doet? Zal ik u voorlezen. Uit Jesaja 48 vers 10a. Jesaja 48 vers 10a. Zie, ik heb u gelouterd, maar niet als zilver. Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende. Dus hoe beproeft God iemand? Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende. Jezus is door de Vader beproefd in de smeltkroes van ellende. Ruim 33 jaar lang is Jezus beproefd geweest in de smeltkroes van ellende. En hij moest beproefd worden, waarom? Om te zien of Jezus geschikt was om de draagsteen te zijn voor het nieuwe Jeruzalem. Voor Sion. Voor de woning van God. Moet je voorstellen. Je wordt geboren en je wordt gelijk in de smeltkroes van ellende gebracht. Als Jezus niet was gevlucht, hadden de soldaten van Herodes hem doodgemaakt. Maar waar is Jezus dan in beproefd? Hoe is hij dan beproefd? Wat is er dan beproefd? Hoe deed de Heer dat? In ieder geval weten we dat de Heer ellende bracht. En dan staat er in Hebreeën 5 vers 8. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd. Uit wat hij geleden heeft. Het lijden is Jezus niet gespaard gebleven. Nee, elke keer. Hij is beproefd geweest of hij gehoorzaam was. Hij is beproefd geweest om te kijken of hij wel barmhartig was. Dat hij altijd barmhartig was. Nou, u weet op zijn levenspad hoeveel zwervers hij tegengekomen is. U weet hoeveel zieken hij tegenkwam. U weet hoeveel bezeten mensen er bij hem gebracht werden. U weet hoeveel mensen die gewond waren geraakt door het leven bij hem gebracht werden. En wat deed hij? Hij gaf barmhartigheid. Hij gaf zichzelf. Geen enkele keer in al die jaren heeft hij nee gezegd. Altijd was hij barmhartig. En elke keer bracht God weer meer mensen op zijn pad. Hij was bezonnen. Hij was beheerst. Hij liet zich niet uit het veld slaan. En elke keer werd hij weer in situaties gebracht. En kwam hij in situaties waar hij beheerst moest reageren. Waar hij bezonnen moest reageren. En hij deed het elke keer. Jezus was altijd beschikbaar. Was hij een hele dag hard werken. Ik heb het wel als ik thuis kom. En u weet, ik doe veel werk met de telefoon. En dan kom ik thuis. En dan gaat bij ons de telefoon. En ik ben de eerste die hem op kan pakken s'avonds. Maar denk je nou echt dat ik van de bank op staat? Nee. Ik ben die telefoon dan zo zat s'avonds. Dan denk ik, dan pak iemand anders maar op. Maar meestal pakken de kinderen dan de telefoon op. Dan ben ik niet meer beschikbaar. Ik kan dat ding niet meer horen. Ik ben spuugzat. Maar zo was dat bij Jezus niet. Daar moet ik dan wel eens aan denken in situaties. Jezus was altijd beschikbaar. Had een hele dag hard gewerkt. Had hij mensen beter gemaakt. Demonen uitgedreven. Onderwijs gegeven. Vragen beantwoord. Mensen gezegend. En dan komt hij thuis. En dan denkt hij, heerlijk, ik ga eten. Dan komt hij in een huis. En wat staat er aan de deur? Staan er weer mensen te kloppen. Geen tijd om te eten, staat er in de Bijbel. Hij had zelfs geen tijd. En zijn familie dacht dat hij buiten zinnen was geworden. Jezus was beschikbaar. Hij had geen tijd om te eten. En hij ging door met onderwijzen. Heel de avond door. En hij ging door met genezen. En hij ging door met bidden. Want elke keer moest hij ze de hand opleggen. Elke keer moest hij met ze bidden. En hij ging gewoon door. Mensen dachten dat iemand aan. Jezus altijd. Hij is beproefd in zijn beschikbaarheid. Hij was beschikbaar. Hij is beproefd geweest dat hij wel echt betrouwbaar was. Dat hij wel echt eerlijk was. Elke keer kwam hij weer in situaties waarin hij beproefd werd of hij wel eerlijk was. Elke keer kwam Jezus in situaties waar hij beproefd werd of hij wel geduldig was. Dan had hij geld gekregen van iemand. Die wilde de bediening van de Heer Jezus zegenen. Maar dan kwam hij achter dat Judas het gestolen had. Werd hij weer beproefd in geduld. Hoe hij met zo'n situatie om moest gaan. Had hij een hoop geld gehad, had Judas gestolen. En dan werd hij beproefd in gul zijn. Hij had alles wat hij had. Dat gaf hij dan weer weg. In het vertrouwen zal mijn vader voor mij zorgen. In het geloof. Heer, wilt u voor mij zorgen? Hij is beproefd in zijn geloof. Hij is beproefd in zijn gulheid. Of hij bereid was alles te delen. Hij is beproefd geweest. En ik ga zo'n heel rijtje langs. En ik kan de lijst nog vele malen langer maken. Hij is beproefd zijn en mild zijn. Kwam er weer een zondares op zijn pad. Werd hij weer verzocht door de schriftgeleerden en de fariseeën. Om die zondares te stenigen. En weer was hij mild. Hij was mild naar de zondares. Hij haatte de zonde. Want toen al die fariseeën weg waren. Wie van u gooit de eerste steen? Toen de fariseeën weggingen. En de schriftgeleerden. Eerst de oudste en als laatste de jongste. Die liep ook maar weg. Zegt hij tegen die zondares. Zondig niet meer. Hij stuurde ze weg. Hij was mild. Want hij is gekomen naar deze wereld. Niet om te verwoesten, maar om te behouden. Hij is beproefd geweest. Vele malen is hij met de dood bedreigd. Komt hij in het dorp waar hij is opgegroeid? Komt hij bij zijn familie? Komt hij bij zijn vrienden waar hij vroeger mee gespeeld heeft? Komt hij daar op 30-jarige leeftijd in Nazareth? In de synagoge? Daar zitten zijn vrienden. Daar zitten de kinderen waar hij mee opgegroeid is. Misschien heeft hij wel gevoetbald. Ik weet niet of ze dat in die tijd deden. Maar heeft hij daar... Ziet u daar oudere mensen die hij geholpen heeft? Hij heeft natuurlijk in de timmermans hut van zijn vader gewerkt. Hij heeft als klusjesman gewerkt. En ging overal naartoe om dingen te maken. In de werkplaats en bij mensen. Al die mensen kwam hij tegen in de synagoge. In Nazareth. Dat dorpje was niet zo groot in die tijd. En wat gebeurde hem? Toen hij vertelde wie hij was. Toen hij vertelde dat hij de Christus was. Werden ze boos. En ze bedreigden hem met de dood. Zo erg dat ze hem allemaal zo duwden. Naar de heuveltop toe om van de heuvel af te gooien. Jezus werd beproefd in zijn moed. En in zijn onbevreesd zijn. En toen hij op het punt stond om naar beneden getrapt te worden, geduwd te worden, liep hij tussen de mensenmenigte weg. Want zijn tijd was nog niet. Hij bleef. Hij werd beproefd. Hij werd beproefd in zijn nauwgezetheid. Hij werd beproefd in zijn nederigheid. En we weten hoe nederig hij is geworden. Hij heeft alle smaad, alle hoon, alle spot, alle onrechtvaardigheid. Keer op keer heeft hij zich over hem heen gehad. Als een emmer vuil werd hij elke keer onrechtvaardig beschuldigd. Hij is zelfs zo nederig geworden tot de dood toe. Ja, tot de kruisdood, zegt Filippenzen 2. Tot de kruisdood. Zo diep heeft hij zich vernederd. Tot zo diep heeft de Vader hem beproefd of Jezus wel echt nederig was. Hij is beproefd in elke situatie of hij wel onderworpen was aan de wil van zijn Vader. De Vader heeft hem keer op keer heeft hij hem beproefd. Keer op keer komt hij in situaties om te beproeven of hij wel echt oprecht was. Dat hij geen leugen in hem had. Keer op keer is Jezus beproefd in zijn tactvolheid. Is hij wel tactvol geweest? En elke keer kwam hij in situaties. En als je dan zijn antwoorden leest, dan lees je hoe tactvol hij elke keer reageerde. Dat hij trouw was. Dat hij toegewijd was. Toegewijd aan de opdracht waarom hij in deze wereld gekomen was. Keer op keer beproefde de Vader hem. Hij werd ook beproefd in zijn vergevingsgezindheid. En dan weten we dat het bijzondere gebed in Lucas 23 vers 34. Als daar de zwaarste vernedering plaatsvindt. Als daar de spijkers in zijn handen werden geslagen. En de spijkers in zijn voeten. Als hij daar zijn kleren werden hem uitgetrokken. Als hij daar naakt aan het hout werd gespijkerd. Wat zegt hij dan? Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Is dat een beproeving of niet? Of is dat geen beproeving? Is dat niet een beproeving? Is dat niet beproefd worden in de smeltkroes van ellende? In de diepste van zijn ellende wordt hij beproefd dat hij wel echt vergevingsgezind was. Jezus wel. Jezus was vergevingsgezind. Hij rekende hun de zonde niet toe. Ze zondigden. Maar hij rekende hen de zonde niet toe. De Vader heeft dat gebed verhoord. En rekende deze Romeinse soldaten hun zonde niet toe. Want dat betekent dat God de Vader dat gebed niet verhoord zou hebben. Hij werd beproefd tot in het diepste of hij wel vreedzaam genoeg was. En dat kunnen we zien. Hij overwon niet als een leeuw. Want we kennen een leeuw, hè? Die gromt en die bijt. En als je bij hem in de buurt komt, dan pakt hij je beet. Vele mensen zijn als leeuwen, die vechten voor hun recht. Maar Jezus overwon als een lam. Door de weg van vrede. Als een lam die staat geslacht, staat hij te midden bij de troon van God. Openbaringen 5 vers 6. Hij werd beproefd in zijn volharding. Hij werd beproefd in vriendelijkheid. Zijn discipelen, zijn beste vrienden, stuurden de kinderen weg. Hij had ook kunnen zeggen, nou laat me gaan die kinderen. Ik heb toch zat mensen om me heen. Laat gaan. Nee. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Zo vriendelijk. Hij is beproefd in zijn vriendelijkheid. In zijn zorgzaamheid. Hij heeft al die tijd dat hij wist dat Judas aan het stelen was en hem zou verraden, heeft hij voor Judas gezorgd. Hij heeft die man alles gegeven. Hij heeft hem niks onthouden. Dan komen we bij een laatste. En ik kan de lijst nog vele malen langer maken. Hij is beproefd geweest in waakzaamheid. 40 dagen lang. Verzocht geweest in de woestijn. Elke dag. En nadat hij verzocht was geweest in de woestijn, werd hij elke keer opnieuw verzocht. Opnieuw werd hij verzocht. Door de schriftgeleerden, door de fariseeën, door de sadduceeën. Elke keer werd hij opnieuw verzocht. Over en over werd hij verzocht. Over en over kwam hij in situaties terecht. Waarin beproefd werd dat hij wel echt waakzaam was. Dat hij zijn wapenrusting aan had. God heeft vele verleidingen het leven van Jezus toegelaten. Eigenlijk elke verleiding die wij kennen, heeft Jezus ook gehad. God heeft toegelaten dat hij eigenlijk in elke situatie terecht kwam. Hij kwam in contact met het volk, met de schriftgeleerden, met de fariseeën. Met de leiders van het volk, de discipelen. Denk aan Petrus, hoe hij verzocht is geweest door Petrus. Dat Jezus omkeerde en zei, Satan gaat achter mij. Jezus draaide zich om met zijn rug naar Petrus en zegt, Satan gaat achter mij. Hij keerde gewoon de rug toe. Hij werd verzocht door Petrus. De zieken en de bezetenen. De valse beweegredingen. Kwamen mensen die kwamen niet om Jezus, maar ze kwamen om tekenen te zien. De grote scharen, de tekorten. Was in een woeste plaats, moest hij voor eten voorzien. En dan gaf ze eten. De 4000, de 5000, hij brak het brood. Vermenigvuldigde het. Denk aan de slaapplaats, hij had geen hoofd, hij had honger. Hij had geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. De vossen hadden holen. De vogels hadden nesten. Maar Jezus had geen plaats om te slapen. Hij kan zich vereenzelvigen met daklozen. Jezus is zo nederig geworden dat hij zich kan vereenzelvigen met daklozen. Hij moest vluchten voor de vijand. En over en over, over en over, over en over. Over en over is Jezus beproefd. God de Vader was niet tevreden met een enkele beproeving. Nee, 33 jaar lang is Jezus in de smeltkroes van ellende beproefd geweest. 33 jaar lang. Nauwkeurig en wel overwogen heeft de Vader zijn zoon beproefd. Wel overwogen heeft hij dingen toegelaten. Want elke keer werd hij door de Geest geleid. Hij werd door de Geest geleid. Dus de Geest bracht hem elke keer in die situaties. Hij liet die situaties in zijn leven toe. Dus wel overwogen heeft de Vader de Zoon beproefd. En niemand heeft de beproevingen weten te doorstaan. Zelfs Adam niet. Die was zelfs zonder zonde geboren. Die was niet in de zondige natuur geboren. Adam wist de beproevingen van de verleidingen van de zonde niet te weerstaan. Adam kon de verleidingen van Satan niet weerstaan. Maar deze Adam, de tweede Adam, Jezus wel. Hij heeft het doorstaan. Hij is beproefd geworden tot in zijn diepste. En daarom heeft de Vader Jezus uitverkoren. De Vader heeft Jezus niet uitverkoren omdat het zijn zoon is, omdat hij bij hem in de hemel was, omdat hij hem wel dacht van nou dat zou wel kunnen. Nee, hij heeft hem uitverkoren omdat de zoon werkelijk geschikt is om die draagsteen te zijn. Want Jezus is beproefd geweest. Jezus is de juiste persoon. Het was helemaal niet makkelijk voor Jezus om deze 33 jaar op aarde te leven. Denk aan de hof van Gethsemane. Hoe angstig die daar werd. Hoe zijn vrienden hem in de steek lieten. Ze vroegen om voor hem te bidden en ze baden niet. Zijn vrienden lieten hem in de steek. De mensen lieten hem in de steek. En in die eenzaamheid heeft hij de beproeving weten te doorstaan. Hij is het waard. Hij is de geschikte kandidaat. Om de draagsteen te zijn van de woning van God. Als je de zware weg van Jezus kent, dan sluit je mond vandaag. Als je de zware weg van Jezus kent die hij gegaan is, dan word je stil. En dan is eigenlijk de vraag aan ons deze middag. Wie zou er niet ingevoegd willen worden in Gods woning? Als je weet dat Jezus de draagsteen is. Als je weet dat Jezus zo geweldig beproefd is geweest. In alles is hij beproefd geweest. Wie durft dan niet te vertrouwen op deze draagsteen? Wie durft er niet te geloven in deze Jezus? Wie is er bang om te geloven in Jezus? Wie is er beproefd geweest zoals Jezus? Wie is in de smeltkroes van ellende geweest? Dan Jezus. Niemand toch? Niemand is in zo'n geweldige smeltkroes van ellende geweest als Jezus. En als je niet durft te vertrouwen in Jezus, waar moet je dan op vertrouwen? Moet je dan op jezelf vertrouwen? Moet je dan op Trump vertrouwen? Moet je dan vertrouwen op wereldleiders? Moet je dan vertrouwen op geld en op je gezondheid? Of moet je vertrouwen op Mohammed? Op wie moet je vertrouwen? Is daar een betrouwbaardere draagsteen dan Jezus? Wie weet iemand die betrouwbaarder is dan Jezus? Alsjeblieft, steek je hand op. Is daar een betrouwbaardere draagsteen dan Jezus? Beproefd geweest? Niemand toch? Hij is de levende steen. Hij is de beproefde steen. Hij is de steen waarop heel het gebouw van God rust. En dat is geen klein huis. Het is een zeer groot huis. Van Amsterdam tot Moskou. Van Amsterdam tot Madrid. 2400 kilometer. Lang 2400 kilometer. Breed en 2400 kilometer hoog. Zo groot is het nieuwe Jeruzalem. Beschrijft Openbaringen. En dat rust op die draagsteen, Jezus. Dat geestelijke huis van God. Rust op die draagsteen. Op Jezus. En dan zegt hij in vers 4 van 1 Petrus 2. En kom naar hem toe. Als naar een levende steen. Die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft is hij kostbaar, maar voor de ongehoorzame geldt. De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En de steen is aanstoot en een struikelblok. Voor hen namelijk, die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij hem bevestigd zijn. Lieve vrienden, lieve broeders en zusters, hij is de levende steen. Hij is de steen. En door die levende steen, als wij met deze levende steen in aanraking komen, dan krijgen we deel aan dat eeuwige leven. Heb je daar geen dorst naar? Heb je daar geen honger naar? Is daar geen dorst in je hart? Is daar geen honger naar die levende steen? En vandaag zegt hij, kom naar hem toe. Hij nodigt je vandaag uit. Kom naar mij toe. Word wakker. Laat je niet voor de gek houden. Rust niet op al die andere stenen. Rust niet, want ik ben de ware draagsteen. Kom naar mij toe. Ik ben de ware levende steen. Ik heb de beproevingen doorstaan. Ik ben de beproefde steen. Hij zegt, en kom naar hem toe als naar een levende steen. Kom dan. Kom. En vandaag gaat de roep naar jullie allen uit. Kom naar deze levende steen. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd. En u weet hoe dat werkt in een kolenvuur. Dat kennen wij in Nederland niet zo. Maar bij mijn schoonouders in Engeland, daar stoken ze nog kolen met enige regelmaat. En als je dan één zo'n warm kooltje eruit haalt en naast de kachel legt, dan koelt dat heel snel af. Maar zo werkt dat ook in het geestelijke. Daarom zegt de Heer, heb verbinding. We moeten verbonden zijn met de levende draagsteen, met Jezus. Dan zal het leven van Hem door ons heen vloeien. En daarom roept hij deze morgen op. Kom alsjeblieft, laat jezelf levend maken door mij. Laat jezelf verlossen door mij. Laat jezelf invoegen in het huis van God, want nog is daar plaats. Het Sion is nog niet klaar. De bouw is nog niet klaar. Het is de waarheid, lieve broeders en zusters. Het is de waarheid. Het is de geestelijke werkelijkheid. Dat als je je in laat voegen in dat goddelijke huis. Als je je verbindt met Jezus. Dan krijg je deel aan zijn leven. Dan word je verlost van deze tegenwoordige slechte wereld. Maar wat moet het zijn voor degene die levende steen afwijzen? Want de bouwers, die wierpen hem weg. Dan hebben we niet over het gewone volk, hè. Dan hebben we over predikers van het evangelie. Mensen die bouwen. Een ernstige waarschuwing gaat uit naar de predikers van het evangelie. Mensen die zich dominee noemen, of priester, of evangelist, of apostel. Allerlei namen zijn er verzonnen, of bisschop. De bouwers verwierpen deze steen. Of rabbi. Ze hadden geen deel aan deze steen. Weet je wat er gebeurt met de ongehoorzamen? Dan rust het oordeel op je. Dan ben je alreede veroordeeld. Want er komt een oordeel. Er komt een oordeel over deze wereld. Elk mens wordt geoordeeld. Of je nou wel gelooft of niet gelooft. Maar elk mens wordt geoordeeld door de levende God. Je wordt geoordeeld of je de levende steen hebt aanvaard. Of je wordt geoordeeld als je hem afgewezen hebt. Als je hem afgewezen hebt, zegt de schrift, dan ben je alreede veroordeeld. Johannes 3 vers 18. Dan rust het oordeel op je. En weet je wat de straf is? De dood. Lieve vrienden, hoe staat het er vandaag voor in jouw persoonlijk leven? Ben je verbonden met die steen of ben je niet verbonden met de steen? Als je niet verbonden bent met deze, dan smeek ik je. Laat je met God verzoenen. Als je niet verbonden bent met Jezus, laat je met God verzoenen. Ik smeek het je vandaag, alsjeblieft. Want als je dat niet doet, dan rust het oordeel van God op u. En dat zijn niet mijn woorden. Het zijn de woorden van het woord van God, de Bijbel. Dat is het woord van God. En daar wil ik je vandaag tot oproepen. Want wie zou toch niet bij zo'n levende steen willen horen? Die zo beproefd is geweest als de Heer Jezus. Wie zou geen deel willen hebben aan deze beproefde steen? Wie wil daar geen deel aan hebben? Er is geen beproefdere steen in heel de wereld te vinden dan de levende steen, Jezus Christus. Alsjeblieft, laat u vandaag met God verzoenen. Hij wacht op u. Zijn armen zijn uitgebreid en ze zijn zo wijd en zo sterk dat hij jou aan zijn borst wil drukken. Hij is zo verlangend om je zijn leven te geven, zijn liefde. Zijn genade, zijn barmhartigheid. Hij is er zo op gericht om ons alles te geven wat hij ontvangen heeft van zijn vader. Hij is zo verlangende om u te geven zichzelf. Het leven. Het leven. Laat u met God verzoenen. Lieve vrienden, vandaag kan het nog. Weet jij of je morgen nog leeft? Weet jij of je morgen nog hem kan aanvaarden, ja of nee. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar laat u leiden. Amen. Laten we danken.